Hebreeën hoofdstuk 10 vanaf vers 1. Want de wet hebben de schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonden, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom, komend in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal. En iedere priester stond van alle dagen dienende en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonde nimmer mee kunnen wegnemen, maar deze, slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot de voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heer, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden en hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Tot zover. Ik heb altijd medelijden met degene die verantwoordelijk waren voor het zetten van deze kopjes boven de diverse pericopen. Want boven dit gedeelte staat dan het ene offer van Christus volmaakt in eeuwigheid. En dan denk ik, ja, hoe vat je nou zo'n heel gedeelte samen in één zinnetje? Dat is bepaald niet gelukt, maar het zou ons waarschijnlijk ook niet lukken. Want er staat hier veel meer dan dat alleen. Waar het feitelijk om gaat in dit schriftgedeelte, is over de situatie zoals die bestaat nu onder het nieuwe verbond. En daarom vinden we een beschrijving van de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond. De verschillen die daar zijn. En waar het om gaat is dat wij inderdaad niet leven onder het oude, maar juist onder het nieuwe. Ik zeg dat met nogal wat nadruk, want ik wil er ook graag meteen bij opmerken dat wij niet door het oude verbond behouden konden worden. Dat kon overigens niemand. Maar op dezelfde wijze moet ik ook zeggen dat wij niet door het nieuwe verbond behouden konden worden. Want dat is niet zo. Het punt is namelijk dat wij weliswaar behouden zijn geworden, maar niet door het nieuwe verbond. Wij zijn behouden geworden en daardoor onder het nieuwe verbond geplaatst. In die volgorde. Het is goed om dat ons te realiseren. Vooral omdat het ons bewaart voor het lezen van dingen in de Bijbel die er in werkelijkheid helemaal niet staan. Wij zouden in de eerste plaats ons bewust zijn, zeker wanneer we eenmaal in Hebreeën 10 zijn aangeland, en ik bedoel dus na het lezen van de voorgaande hoofdstukken, dat wij weliswaar verlost zijn geworden van de zonde, de wet, de dood, hoe het allemaal maar heten mag. Wij zijn verlost geworden door degene die wij inderdaad kennen als de hoge priester van het nieuwe verbond. Niettemin moet ik er met klem op wijzen dat wij niet gered of behouden zijn geworden door de hoge priester van het nieuwe verbond. En ik bedoel gewoon te zeggen dat het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, zijn dood en opstanding namelijk, zijn lijden en sterven en daarna zijn opstanding, dat hij dat niet onderging, dat hij dat werk niet deed in zijn hoedanigheid van hoge priester van het nieuwe verbond. Zelfs niet in zijn hoedanigheid van priester, want dat was hij niet. Dat staat ook uitgebreid in Hebreeën 7. Het heeft daar namelijk op zich helemaal niks mee van doen. Wat de voorgaande hoofdstukken ons leren namelijk, is dat de Heer Jezus deze weg van vernedering weliswaar gegaan is, om vervolgens uit de dood op te staan, maar dat hij door die gelegenheid en bij die gelegenheid pas werd aangesteld tot priester, en meer nauwkeurig natuurlijk tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, hoge priester van het nieuwe verbond enzovoorts. De gedachte is ook dat wij door geloof in hem die leed en stierf en uit de dood opstond, eeuwig leven ontvangen. En wij zijn dus inderdaad, zoals er straks in het gebed al gezegd is met de woorden van Petrus, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, maar het alles heeft nog heel niks van doen met zijn priesterschap en het heeft helemaal niks van doen met het nieuwe verbond. Dat komt daarna pas. Het punt is ook, en de apostel Petrus beschrijft dat ook, ik geloof dat we het daar vorige keer over gehad hebben ook hier, de apostel beschrijft dan ook dat wij sindsdien op grond van onze wedergeboorte geplaatst zijn onder het nieuwe verbond. Met andere woorden, van de andere kant, de Heer Jezus Christus is niet de hoge priester van de mens, hij is de hoge priester van zijn volk. En dat is uiteraard niet een ander volk. Zijn volk, namelijk uit Hebreeën 3. En er staat ook bij wie dat is, wat het is, dat volk, daar staat dat huis, of zijn volk, het welk wij zijn, indien wij maar deze belijdenis vasthouden. Indien wij maar geloven, is feitelijk de gedachte. En ik moet er nog bij zeggen dat wij inderdaad deze belijdenis tot het einde toe vast zouden behouden. Dat staat er ook, opdat wij zijn volk zouden zijn, want het is maar niet een officiële mededeling dat we zijn volk of zijn huis zijn. Het is zelfs een heel praktische mededeling waarin ook ligt opgesloten dat waar wij kinderen God zijn, maar weigeren uit het geloof te leven, wij in de praktijk niet tot zijn huis of tot zijn volk horen. Heb je dat nog? Je kunt bij een volk horen officieel, maar het wil nog niet zeggen dat je die overeenkomstig ook gedraagt. En bovendien, het is tegenwoordig geloof ik niet meer zo, ik weet het niet precies, maar je kunt in de praktijk je burgerrechten verliezen zonder dat je je paspoort kwijtraakt. Het is geloof ik niet meer zo, maar vroeger was het wel zo. Als je niet netjes genoeg leefde, dan verloor je je burgerrechten, je stemrecht onder andere en nog zo het een en ander. Maar goed, daar ga ik nou verder niet over spreken, maar het is een praktische aangelegenheid die hier besproken wordt. De gedachte is namelijk dat sinds wij tot geloof gekomen zijn, sinds wij wedergeboren zijn, hebben wij van doen met dit nieuwe verbond. Dat kan trouwens niet missen, want ik hoef alleen maar even de vergelijking te maken met het oude verbond. Daar is het slotverrekening ook voor, heel het oude verbond. Om de dingen duidelijk te maken. De gedachte is namelijk dat, laat ik het anders zeggen, hoe werd men eigenlijk een Israëliet? Door de wet? Nee, in beginsel door geboorte. Dat is het meest voor de hand liggend namelijk. In beginsel werd men door geboorte een Israëliet. Men wordt als zodanig geboren en in het algemeen onze Nederlandse burgerrechten die we hebben, hebben wij in het algemeen ook gekregen gewoon door geboorte. Dat is de normale gang van zaken. Het punt is echter dat men door geboorte Israëliet werd, maar dat men als gevolg daarvan geplaatst was onder de wet. En anders niet. Het is ook zeker niet zo dat een heiden door de wet te houden of zoiets, daardoor het Israëlitisch staatsburgerschap verwierf. Dat is namelijk niet zo. Nou, op dezelfde wijze werkt het nieuwe verbond. Namelijk, wij krijgen het deel aan door wedergeboorte, maar zodra het zover is, staan wij of leven wij inderdaad onder dit nieuwe verbond en is Christus onze hoge priester. En nog anders gezegd, misschien nog wel duidelijker. Aaron, de hoge priester van het oude verbond, zijn functie bestond er niet uit dat hij heidenen zou inlijven bij Israël. En men werd geen Israëliet via de bediening van Aaron. Net zo min wordt men christen, of wedergeboren, of hoe we dat maar noemen, door de bediening van de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is namelijk niet zo. De verantwoordelijkheid van die hoge priester is niet dat er aan zijn volk mensen zouden worden toegevoegd. De verantwoordelijkheid van de hoge priester is dat hij dat volk zou dienen, dat hij verantwoordelijk staat voor dat volk. Maar wie er bij het volk hoort, dat is een ander verhaal en het is zijn verantwoordelijkheid niet. De verwarring ontstaat echter doordat wij Christus inderdaad kennen als de hoge priester van het nieuwe verbond en tevens als degene door wiens dood en opstanding wij behouden geworden zijn, en we zijn dan geneigd om die dingen met elkaar te verwarren. En toch staat het volkomen los van elkaar. Bovendien, al die hoedanigheden van Christus zijn wij geneigd te veralgemeniseren, waardoor wij het wezen van zijn persoon, van zijn bediening en functie niet meer verstaan. Hetzelfde gebeurt namelijk ook met de alternatieve uitdrukking voor zijn hoge priesterschap, namelijk het woord zoon. Hij is namelijk tot zoon gesteld en daarmee tot hoge priester, zoals Hebreeën 5 uitgebreid bespreekt. Maar hij is tot zoon gesteld en wij kennen de Heer Jezus Christus dus als de Zoon van God. Wij kennen hem ook als de enige zoon namelijk, en als de eeuwige. En vervolgens wordt er gesproken over het eeuwige zoonschap van Christus, waarna we ons moeten uitsloven om er op een of andere wijze nog betekenis aan te geven. Want wat het feitelijk voorstelt, hebben we eigenlijk dan al weggeredeneerd. Want hij werd zoon ooit een keer. Bij zijn opstanding. Hij werd hoge priester op grond van zijn opstanding. Maar ik moet u zeggen dat er heel wat zijn die zullen opstaan en die deel zullen hebben aan het opstandingsleven van Christus en ze worden geen hoge priester. Met andere woorden, het is toch niet hetzelfde. Maar hij, de Heer Jezus, werd ter gelegenheid van zijn opstanding tot hoge priester gesteld. Of andersom, aangezien God hem tot hoge priester van het nieuwe verbond wilde aanstellen, wekte hij hem dus als eerste uit de dood op. Want de normale gang van zaken is dat mensen opstaan, ook gelovigen, opstaan pas op de jongste dag. Hebben jullie dat nog? Nou goed. Als dus gesproken wordt over het nieuwe verbond en over de hoge priester van het nieuwe verbond, dan wordt gesproken niet over de weg tot zaligheid, niet over hoe een zondaar voor God gerechtvaardigd kan worden, maar dan wordt er gesproken over hoe een gerechtvaardigde voor God kan leven. En hoe een kind van God inderdaad een dienstknecht van God kan zijn. Dat is de gedachte. En zoals het oude verbond de dienst aan God regelde, organiseerde, zo is dat ook het geval met het nieuwe verbond. En waar de dienst aan God georganiseerd werd door Aaron, die daarvoor verantwoordelijk was, de hoge priester van het oude verbond, zo wordt de dienst aan God onder het nieuwe verbond georganiseerd, als ik dat eens mag zeggen zo, door de hoge priester van het nieuwe verbond. En organiseren is wel een aardig woord daarvoor, want organiseren veronderstelt de aanwezigheid van één orgaan, niet een organisme. Een orgaan, en een orgaan is een levend lichaam, als het er helemaal over gaat. En dus gaat het gewoon om het georganiseerde lichaam van Christus. Dat lichaam wordt ook trouwens genoemd in dit schriftgedeelte. En we moeten het daar ook feitelijk over hebben. Voor de goede orde wijs ik hem er even op dat dat deze Hebreeënbrief uitgebreid spreekt over de positie van Christus als hogepriester van het nieuwe verbond. En ik wijs hem erop dat in elk geval hier in vers 13... om bij dit hoofdstuk dan maar te blijven, we gaan er toch niet uitgebreid op in, maar dat hier in vers 13 gezegd wordt dat hij, vers 12, gezeten is in eeuwigheid aan de rechterhand Gods. En even tussendoor, dat is dus zo sinds zijn opstanding uit de dood. We hebben dat vorige keer geloof ik gelezen in Petrus, 1 Petrus 3. En nu dan maar weer even in Hebreeën 10, dat staat overal, hè. Hij is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand. Niet van eeuwigheid, maar gewoon in eeuwigheid. Dat blijft namelijk altijd zo. En dan staat er voorts verwachtende. Hij wacht namelijk nog ergens op. Voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot voetbank zijner voeten. Waarmee maar gezegd wil zijn dat wat hier in de Hebreeënbrief besproken wordt en wat hier praktisch wordt toegepast, niet van toepassing is, althans niet primair, maar niet van toepassing is op de dagen waarin zij vijanden gesteld worden tot voetbank zijner voeten. Hebben jullie dat nog? Wat hier beschreven wordt, is de positie van Christus in afwachting van wat wij dan gemakshalve gewoon noemen zijn wederkomst. Hebben jullie? Zodat degene die zeggen, ja, maar deze brief is niet voor ons, want dan had het er wel boven gestaan, wat onzin is, want er staat boven geen enkele brief iets. Maar goed, maar voor degene die zeggen, de brief is niet voor ons, want het is duidelijk Joods van karakter enzovoort. Dan zeg ik in de eerste plaats, dan heeft men het niet begrepen, want het is niet Joods van karakter. Integendeel, het spreekt namelijk over het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond wordt geïllustreerd vanuit het oude. En als u dan zegt, dat kan alleen voor diegenen die de wet verstaan, dan moet ik u zeggen, degene die, aan wie deze brief gericht wordt, die verstaan de wet niet, want anders had het niet uitgelegd hoeven te worden. Hebben we dat ook nog? Zelfs de tabernakel en de tempel enzovoorts, dat moet allemaal beschreven worden, zodat verondersteld mag worden dat men het niet wist. Toch? Zodat dat argument van het is aan Joden gericht is volstrekt, eigenlijk onzinnig, daar komt het op neer. Dan leest men niet wat er werkelijk staat. Natuurlijk worden Joodse begrippen aangehaald, maar dat wil niet zeggen dat het dan een Joods karakter heeft. Integendeel, het gaat er juist om dat deze dingen toegepast worden, en wel op het nieuwe verbond, en dat in afwachting van zijn wederkomst. Want begrijp je me goed, als straks in de toekomst Israël onder het nieuwe verbond geplaatst zal worden, dat zal gebeuren, dan is dat op dezelfde grond als waarop wij leven onder het nieuwe verbond, namelijk gewoon op grond van geloof en wedergeboorte. Heb je dat? Dat is dus wat Israël betreft volgens de profeten pas aan het eind van de 70e week van Daniël op zijn vroegst. Maar dat zijn de dagen waarin Israël zelf al gesteld is tot voetbank zijner voeten. Dus daar hoeft niet meer op gewacht te worden. En toch staat het. Voorts verwachten het totdat zijn vijanden gesteld worden tot voetbank zijner voeten. Een van de belangrijkste vijanden van deze Heer en deze hoge priester van het nieuwe verbond is Israël. Maar op het moment dat Israël onder het nieuwe verbond geplaatst wordt en daaronder zou leven, dat is het vroegste moment waarop deze brief eventueel op Israël van toepassing gebracht zou kunnen worden, dan is het niet meer de vijand. Maar integendeel, dan is het aan Christus onderworpen en diende hem, zodat je dan die brief ook zo niet kunt toepassen. Met andere woorden, er blijft heus maar één mogelijkheid over, en dat is dat deze brief spreekt heel uitdrukkelijk over de dagen na de verhoging, de verheerlijking, de opstanding dus gewoon van Christus, en in afwachting van zijn wederkomst. Blijkt trouwens uit het laatste vers van hoofdstuk 9 ook, ik heb het dan toch voor me liggen, blijkt dat veel meer schriftplaatsen uit deze brief, maar het probleem is dat sommigen de brief niet lezen omdat ze menen dat het slecht voor hen is. Zo van, het is niet voor ons bestemd, op voorhand niet, en daarom leest men het niet. En dat is natuurlijk de omgekeerde wereld, hè? Maar goed. Nee, integendeel, het gaat juist over de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling, die niet zouden leven onder de heerschappij van Satan, niet onder de overste deze wereld, de eeuw deze wereld, niet onder de God deze eeuw, niet volgens de beginselen van de wereld, niet volgens de menselijke wijsheid, om maar eens wat termen hier en daar te lenen uit de Paulinische brieven. Integendeel, wij zouden leven onder de heerschappij van deze hoge priester in afwachting van het moment dat hij ook officieel en ook praktisch tot koning gesteld zal worden. Want dat is het meest opmerkelijke natuurlijk toch van de uiteenzetting in deze brief, dat weliswaar Christus beschreven wordt als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar dat eigenlijk met geen woord gesproken wordt over het feit dat hij ook koning is. Maar het punt is, in de praktijk is hij dat ook niet. Officieel wel, maar hij vindt het nog niet nodig om de macht die hij als koning heeft, om die ook daadwerkelijk te gebruiken om zijn vijanden ook praktisch aan zich te onderwerpen. Heel eenvoudige gedachte. En ook dat bevestigt dat we hier slechts van doen hebben met waarheid over onze tegenwoordige bedeling. Nog afgezien natuurlijk van Hebreeën 3, eerste verse, waar uitdrukkelijk staat dat de brief geschreven is aan broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn. En er is maar één volk wat een hemelse roeping deelachtig is of zou zijn. En dat is de gemeente, de gelovigen namelijk, die verzameld worden, om zo te zeggen, sinds de opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. En voorafgaand aan de, wat wij dan noemen, opname van de gemeente. In elk geval voorafgaand aan zijn wederkomst. Hebben u dat nog? Dan nemen we nu de draad op van de brief, of van het hoofdstuk, Hebreeën 10. Want de wet, dat is het oude verbond. En de zin gaat dan pas weer verder, een eentje verder. De wet kan nimmer meer heiligen degenen die daartoe gaan. Dat is de hoofdzin. De wet kan nimmer meer heiligen degenen die daartoe gaan. En daartoe gaan wil zeggen daar offeren. Want toegaan is hetzelfde als offeren. Dat is een kwestie van taal. Het is gewoon hetzelfde woord namelijk. Wanneer we toegaan terugvertalen naar het Hebreeuws krijgen we korban. En dat is een van de Hebreeuwse termen voor het brengen van een offer. Het naderen tot. Dus een andere term. Maar naar het Hebreeuws wordt het weer hetzelfde. Het naderen tot. De troon der genade, het hoofdstuk 4. Het toegaan, het ingaan. Zijn allemaal synoniemen voor offeren eigenlijk in de Oudtestamentische gedachte. Met dit vers zegt: de wet kan nimmermeer, nooit. Op geen enkele wijze. De wet kan nooit heiligen degene die daar offeren. En waar is daar? De wet uiteraard, onder de wet. En eventueel de tempeldienst of de tabernakeldienst of wat het maar was. Zoals trouwens hiervoor beschreven, met name in hoofdstuk 9. Het gaat in het bijzonder dan om de dienst, het toegaan, het naderen, het offeren op de grote verzoendag. Het bloed van stieren en bokken enzovoort. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. De gedachte is dat waar men offert en toegaat tot God nadert onder het oude verbond. En dat is niet alleen een tijdsaanduiding. Het is het zelfs eigenlijk helemaal niet. De gedachte is namelijk dat weliswaar het oude verbond beëindigd is, officieel door de dood van de Heer Jezus, maar dat is tot velen, en niet alleen uit de Joden, niet doorgedrongen. Zodat velen nog steeds leven onder de wet, of wat er voor door moet gaan. Dat was bij de Joden trouwens ook zo. Leefden onder de wet, of wat er voor door moest gaan. Leek er soms op, zal ik maar zeggen. Dikwijls leek het nergens op, maar dat is weer wat anders. Maar sommigen leven dus nog onder de wet. En degene die daartoe gaan, dat kan dus zelfs slaan op onze tegenwoordige tijd. Waarin mensen onder de wet leven, onder de wet en door de wet wellicht tot God willen naderen. Ze zullen daardoor niet geheiligd worden. En in de praktijk betekent dat heiligen hier minstens het gereinigd worden van een kwaad geweten. De term die kwam hier voor in hoofdstuk 9 vers 14 al aan de orde en hier in dit hoofdstuk ook in vers 22. Het hart gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Dat is waar het in de eerste plaats om gaat. In de tweede plaats gaat het om het volmaakt stellen voor God, maar ik laat dat maar even voor wat het is. Maar dat heiligen onder het oude verbond ging niet. Dat was zelfs ook niet de bedoeling. Dat is nog steeds het hardnekkige misverstand. Want wat wel de bedoeling is, staat ook in dit vers. Namelijk, de wet heeft namelijk een schaduw der toekomende goederen. Voluit een voorafschaduwing. Maar de gedachte is gewoon dat de schaduw spreekt over dat wat in de toekomst zal komen. Belangrijke dingen werpen een schaduw vooruit, dat weet je toch, hè? Is dat niet gewoon een Nederlands gezegde? Ik geloof wel. Nou goed, laat maar zitten. Maar de wet heeft een schaduw der toekomende goederen. Let ook op de term toekomende goederen. Want steeds als over toekomende dit en toekomende dat gesproken wordt, gaat het altijd over de aspecten van het nieuwe verbond. De toekomende dingen. De toekomende eeuwen. De toekomende eeuwen. Het gaat altijd over het nieuwe verbond. Nou goed. De wet hebben de schaduw van het nieuwe verbond. Of van de verschillende aspecten van het nieuwe verbond. En dus van de toekomende dingen of goederen. De wet is namelijk niet het beeld zelf der zaken. Beeld in de zin van het ding, hè? De wet is het ding zelf niet, integendeel. De wet is slechts een schaduw, een teken, een type van dat wat later zou komen. En men zou zijn verwachting niet stellen op het type, op de schaduw. Men zou zijn verwachting stellen op wat later komen zal. En dat is een belangrijke waarheid. Zowel voor Jood als Christen, in godsdienstige gezin bedoel ik dat dan. Want beide categorieën hebben de neiging, en dan zeg ik het nog heel voorzichtig, maar ze hebben de neiging om de schaduw, het type, vast te houden en het ding zelf, het beeld zelf der zaken, zoals die genoemd wordt, als het komt, te verwerpen. Want het is razend moeilijk voor mensen die onder de wet leven om over te stappen naar de genade. En om te naderen tot de troon der genade. En om dus te komen tot de hoge priester van het nieuwe verbond. Begrijp je? Ik zeg niet dat het razend moeilijk is om tot geloof te komen. Dat is wel zo. Zeker voor iemand die onder de wet leeft. Maar daar heb ik het nou niet eens over. Want je weet dat het een heidens werk is om een christen te bekeren. Maar goed. Maar waar het om gaat is dat mensen die gewend zijn onder de wet te leven, voor hen is het razend moeilijk, zo niet onmogelijk, om alsnog zich te stellen onder de heerschappij der genade en te leven gewoon vanuit de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Want dat is onze verlossing, Efeze 1. We hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Waarmee je overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. He? Niet aan mijn hoofd geleerd hoor, echt niet. Gewoon veel gelezen, dat is heel nuttig. Nou goed, maar zo zouden wij inderdaad leven, uit het nieuwe verbond. Voor de Jood is de wet en is de schaduw er de ongetwijfeld de belangrijkste oorzaak van geweest dat men de Heer Jezus verwierp. Want die Jezus van Nazareth, die vergeving en genade predikte, die paste uiteraard niet in hun religieus schema. Paste namelijk niet onder de wet, maar dat was ook niet de bedoeling. De bedoeling was dat ik kwam om degene die onder de wet waren te verlossen. Maar men hield er liever aan vast, men was zo gewend. En wat mensen gewend zijn, daar blijven ze bij. Dat noemt men wat de boer niet kent, het eet hij niet. In dit geval in de vorm van een spreekwoord en niet in de vorm van een gezegde. Maar laat me zitten. Maar zoiets is het. De vaste gewoonte, men raakt daar niet vanaf. Daar is geweld voor nodig. Er zijn dikwijls catastrofen voor nodig om mensen daarvan te verlossen. In de praktijk. Nou goed, we zullen het daar verder niet over hebben, maar in elk geval staat er, die wet zelf, die kan de mens niet heiligen, dat is ook nooit de bedoeling geweest. De bedoeling van de wet is dat het een schaduw geeft van toekomende dingen. Dat in elk geval, voor degene die vraagt, maar hoe komt men aan die wet, want God heeft toch zelf die wet gegeven, dan moet het toch wel wat nuttigs hebben. Dan zeggen ja, het nut is dat het een schaduw is van toekomende dingen, maar ik ben er stellig van overtuigd dat als Israël op de vraag, wat is hier op uw antwoord, als Israël op die vraag geantwoord had met nee, nee dank u, dan zou ze de wet ook niet gekregen hebben. Want dat heb je toch wel eens gelezen hoe dat gegaan is. Israël werd een volk, werd als volk verlost uit Egypte, kwam in de woestijn terecht, wilde een koning, wilde een wet enzovoort, want het moet toch wezen zoals alle andere volkeren, weet je wel. Nou, eerst een wet, later kwam die koning, die is ook een beeld van de wet trouwens, Saul, maar daar zullen we het maar niet over hebben. Maar in ieder geval, toen riep de heer Mozes bij zich en zei, ja, die wet, nou goed, kijk, dit is mijn wet, zal ik hem vertellen. Die zit ongeveer zo in elkaar. Nou, vraag maar eens wat ze ervan vinden. Lees het maar na, dat is echt waar hoor. Ik vertel het min of meer op zondagsschoolniveau, maar niettemin, het is volstrekt bijbels. Vraag maar eens wat ze ervan vinden. En toen ging Mozes naar het volk en las de wet voor en vroeg toen, wat is hierop je antwoord? En toen zei men, dat is oké, al wat de Heer geboden heeft, zullen wij doen. Akkoord. Ondanks dat de Heer ook zei, maar als je het niet zult houden, dan zal ik dit en zal dat en dan zal dit je overkomen en zal ik zus doen enzovoorts. En zeiden, oké. Nou ja, goed. Waarmee dus maar geïllustreerd wordt wat een hoge dunk de mens heeft van zichzelf. Dat is de negatieve manier om het te zeggen. Je kunt ook zeggen, dat illustreert dat de mens wel degelijk goede bedoelingen heeft. Maar u weet, met goede bedoelingen, we zijn er toch met gezegden en spreekwoorden bezig, is de weg naar de hel geplaveid, geloof ik. Zo was hij toch, of niet? Nou goed, dat hoor ik dan nog wel van u. Maar ik dacht dat hij zo ongeveer was. Met goede bedoelingen kom je niet zo ver mee. Is het niet zo? Ja, zeker. Nou goed. Goede bedoelingen, maar niettemin, je kunt het andersom uitleggen. De Bijbel doet het ook, en zegt hij gewoon hoogmoed. Want later zegt Paulus in Romeinen 8, hij zegt, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En het kan ook niet. Nooit het vers half lezen, hè? En het kan ook niet, want die in het vlees zijn kunnen, niet zullen, kunnen Goden niet behagen. Nou goed. Dus met die wet kan men niet zoveel. En hier staat, door de wet, of de wet kan met dezelfde offers die ze alle jaren gedurendelijk opofferen, let die op, hè, dezelfde offers, dezelfde offeranden, vers 1 nog steeds, die zij alle jaren gedurendelijk opofferen, nimmer meer, ziet u hoe vaak gezegd wordt, het gaat om steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw, blijft maar doorgaan, al die offers. En Paulus die rekent er eenvoudig mee af. Die zegt, het verschijnsel alleen dat die offers altijd maar doorgingen. En wat Grote Verzoendag betreft, dat alle jaren maar weer Grote Verzoendag werd. Dat bewijst dat het niet werkte. Want als het wel werkte, en als het geweten van de mens wel degelijk gereinigd zal worden door deze offers van Grote Verzoendag, dan zal het maar één keer Grote Verzoendag geweest zijn. Want dan is men voor eens en altijd gereinigd en daarna heeft men, staat er volgende vers, heeft men geen geweten van zonde meer, of korter, dan heeft men geen weet van zonde meer. En als men geen weet van zonde heeft, waarom zou men dan offeren tot verzoening van de zonden? Waar men geen weet van heeft. Dat kan dus niet. Dat zegt de apostel heel laconiek. Hij zegt, maar als het wel zo was, anderszins, vers 2, anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, deze offers. Omdat degenen die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Als men eenmaal rein is, is het niet meer nodig. En daarna draait hij het om en zegt, maar in de praktijk, waar die verzoendag steeds herhaald wordt en waar elk jaar opnieuw die offers gebracht worden, geschiet dus in de praktijk elk jaar weer, of alle jaren weer, gedachtenis der zonden. En in plaats van dat men door deze offers vergeving zou ontvangen of gereinigd zou worden, wordt men door deze offers juist elk jaar opnieuw bepaald bij de zonden des volks. Punt. Verder niet namelijk. Dat wil zeggen, het geweten wordt er juist door geactiveerd. Hebben we die nog? Een heel eenvoudige waar. Ik durf het bijna niet te zeggen trouwens. Want ik moet eigenlijk nou meteen zeggen dat het christelijke alternatief voor deze offers en deze reiniging is eigenlijk precies hetzelfde. Namelijk, men nadert tot God. Men verstaat daaronder, men gaat in gebed. En je kan niet ontkennen dat dat de Nieuwtestamentische variant zeker is van het offeren. Hoewel men net zo goed in gebed ging om het oude verbond natuurlijk. Maar goed, men gaat in gebed. en doet belijdenis van de zonden. Hoe doe je dat? Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik heb de neiging te zeggen, nou, dat herinner ik me eigenlijk niet. Maar dat is niet waar. Dat herinner ik me nog heel goed, als de dag van gisteren, maar het is vrij lang geleden. Nou goed. Maar wat er dan, hoe je dat doet, door je gedachten te bepalen bij de zonden die je gedaan hebt. En de uiterste mogelijkheid is zelfs nog, die heb ik ook regelmatig gehoord, die van vergeving vragen voor zonden en ook vergeving vragen voor zonden die men zich niet meer herinnert. Want ik heb geen kritiek op hoe iemand bidt. Ik neem aan dat iemand dat zelf wel weet wat hij doet en waarom hij dat doet. Dat gaat mij ook helemaal niks aan. Maar persoonlijk zou ik zeggen, als je het niet meer weet, dan heb je er ook geen last van. Dan besmet het je geweten niet. Dan heb je geen weet ervan, waarom doe je er dan belijdenis van? Want dan ga je zonder lopen gedenken waar je geen weet van hebt. Dat is wel helemaal het andere uiterste. Waar het om gaat namelijk, is dat door zowel de herhaling van de offers, als wel door de herhaling van het belijdenis doen van de eigen zonden, in de praktijk niks tot stand komt, niks positiefs. Men wordt er namelijk niet door gereinigd. Men wordt niet gereinigd door de zonden te belijden, hoor. Niet echt, tenminste. En in tegendeel, men wordt juist nog sterker een slaaf van de zonde, omdat men zichzelf als het ware oplegt om de eigen zonde te gedenken. Als je het goed zou willen doen, natuurlijk ken ik mensen die ooit gezegd hebben, maar je moet toch elke dag je zonde beleiden. Ik ben dan heel voorzichtig weliswaar, maar ik ben altijd geneigd te vragen, hoe doe je dat? Hou je dat overdag bij dan, een lijstje? Er wordt zelfs, in prediking zelfs, wordt er zelfs werk gemaakt van dat het misschien slecht met je gaat in geestelijk opzicht, omdat er onbeleden zonden zijn. Denk eens goed na. Is er nog een zonde die je niet beleden hebt? En het is volstrekt, maar ook volstrekt onbijbels. Het is het tegenovergestelde. Men wordt bepaald bij zijn eigen zonde. En men gaat de tekortkomingen van het eigen leven die men constateert, gaat men de oorzaak van zoeken in dingen die men verkeerd gedaan heeft, zonden die men gedaan heeft, of wat het maar wezen mag, enzovoort. En zo wordt men een slaaf van de zonde. En leeft men in de praktijk onder de wet. Niemand weet welke overigens, maar je hoeft niet te weten welke wet om toch wettisch te leven. Want dit zijn de beginselen van de wet. Het punt is namelijk dat het eenmalig offer, maar het is hiervoor uiteengezet in hoofdstuk 9. Ik had willen zeggen dat het eenmalige werk van Christus voldoende is om ons voor eens en altijd te reinigen. Maar het werkt alleen aan ons. Nee, het werkt. Maar het werkt alleen aan u en mij wanneer we dat ook daadwerkelijk aanvaarden. Dat wil zeggen, wanneer wij dat geloven. En de apostel doet moeite om deze dingen dus als het ware in onze harten te schrijven. Een term trouwens uit vers 16. Maar hij doet er grote moeite voor, want hij heeft zojuist uiteengezet in hoofdstuk 9 dat deze offers ter verzoening van de zonden van het volk, dat die maar eenmaal per jaar, en daarna zegt hij ja, alle jaren, maar goed, maar dat die maar eenmaal per jaar, alleen op grote verzoendag, volbracht werden. En de gedachte is dan ook dat het eenmalige werk op grote verzoendag de uitbeelding is van het eenmalige werk van Christus. En waar dat werk van de grote verzoendag de mens niet kon heiligen of reinigen naar het geweten, kan het eenmalige werk van Christus ons wel degelijk wel reinigen van een kwaad geweten, maar als gevolg dat wij geen weet meer hebben van zonde. In die zin dat wij weten dat wij zondaren zijn en dat wij zondigen, maar dat we ons niet eens afvragen of iets eigenlijk een zonde is of niet. Want dat is de wet namelijk, dat laatste, leven onder de wet. Wij vragen ons dat niet eens meer af. Zo kan je toch niet leven, zei toen iemand. Dan zeg ik, ja zeker kan dat wel, natuurlijk kan dat wel. Je moet het weliswaar leren, maar natuurlijk kan dat wel. Dat is in ieder geval wat de Bijbel zegt. Waarna de vraag is, maar je kan toch niet leven zonder bepaalde beginselen? Ik zeg, ja natuurlijk, dat is ook zo. Maar waarom zouden die beginselen bestaan uit kennis van goed en kwaad? Toch? Tuurlijk hebben wij beginselen, maar niet die van het oude verbond, maar die van het nieuwe verbond. En als je die niet kent, dan heb je geen alternatief. Als je niet weet wat het betekent te leven uit vergeving van zonde, als je niet weet wat genade voor een ding is, ja, dan heb je geen keus, dan hou je alleen wet over. Toch? Als je niks wil aanpakken van een ander, sowieso niet, ja, dan blijft er niks anders over dan te leven onder de wet. En dan moet je zelf maar zien hoe je door het leven komt. Nou, daar kom je wel door, hoor. Ik was veel sneller dan je gehoopt had. Maar, al lijkt dat niet zo. Maar goed. Die is voor in de pauze dan. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is inderdaad dat wij zouden leven, door het leven gaan met een gereinigd geweten. Begrijp je me goed? Niet met een geweten dat rein is omdat we niet zondigen, maar een geweten dat rein is omdat het door Christus gereinigd is. Dan wel wordt. Zolang het maar tegenwoordige tijd is. En niet alleen verleden. Ik bedoel, iets wat uitwerkt in ons dagelijks leven. En dat is wat ook hier beschreven wordt. Want het zal duidelijk zijn dat waar de wet de schaduw is van toekomende goederen. En waar dan gezegd wordt dat door de wet men niet gereinigd kon worden naar het geweten. Daar is de volgende gedachte dat men door het nieuwe verbond dus wel degelijk gereinigd wordt van een kwaad geweten. En dat moet ook, dat is ook de bedoeling, want, maar dat weet u langzamerhand ook uit het hoofd. Want wij zouden gereinigd worden, onze gewetens zouden gereinigd worden, 9 vers 14. Van dode werken, en daarmee van zonden dus, want dat zijn dode werken. Onze gewetens zouden gereinigd worden van dode werken, om de levende God te dienen. Begrijp je me goed? Het dienst aan God bestaat niet uit het feit dat onze gewetens gereinigd worden. Maar wat hier staat in 9 vers 14 is dat als onze gewetens niet gereinigd zijn, dan kunnen wij God niet dienen. En dat betekent gewoon dat zolang wij de behoefte hebben, steeds opnieuw, bij voortduring, om onze zonden, en dat is wat onze gewetens verontreinigt, om onze zonden bij de Heer te brengen, om vergeving te vragen, zijn we eigenlijk nog steeds niet geschikt. Ik zeg het wel terughoudend, maar dat mag ik eigenlijk niet eens doen. Ik moet gewoon zeggen, dan zijn we niet geschikt om God te dienen. Nou ja, goed, dan gaat hij nog anders. Naarmate wij de behoefte hebben om, bij wijze van spreken, dagelijks onze zonden te belijden aan de Heer, naar diezelfde mate zijn wij ongeschikt om God te dienen. Want dat is wat hier zwart op wit staat, en niet alleen hier. Onze gewetens zouden namelijk gereinigd worden van dode werken, in het algemeen. Niet onze levens of ons vlees, onze gewetens zouden gereinigd worden van dode werken. Er staat niet dat we geen dode werken meer zouden doen. Er staat dat wij daar geen gewetensbezwaren over zouden hebben, over het doen van dode werken. Heb je dat nog? Ja, ik denk... Nou, wat heb je gedaan aan dode werken gisteren? Dat is hetzelfde als zonde, dode werken. Dat we tot niks leidt en waar God niet mee gediend is. Ik denk het meeste van wat we doen is God niet mee gediend. Niet van gediend, dat is weer wat anders. Maar er is in ieder geval niet mee of door gediend. Dat zijn dus dode werken. En, heb je een belast geweten? Ik hoop van niet. Dat is niet best. Dan kan je wel aan de gang blijven namelijk. Maar het punt is gewoon, pas als wij daarvan verlost en onze gewetens gereinigd zijn, zijn we in staat om God te dienen. Pas als wij zelf geleerd hebben te leven uit genade, uit de vergeving van zonden, zal ik maar zeggen, kunnen wij God dienen onder dat nieuwe verbond der genade. Toch? Nou, dat is in ieder geval wat er staat. Zodat mocht je nou zeggen, nou ik vind het toch wel lekker met een beetje belast geweten rond te lopen, want dat houdt je een beetje onder druk. Dan is het niet masochistisch u vreemd, maar... Want dat is wat het eigenlijk is, hoor. Jawel. Nou, ik noem het maar omdat het dus toch een bekend verschijnsel is. Vraag het maar aan uw psychiater. Maar vooruit, hè. Het is een bekend verschijnsel. Maar zolang u daaraan vasthoudt en denkt dat het zo moet... bent u niet geschikt om de Heer te dienen. In de praktijk. Nou goed. Daarom zouden wij gereinigd worden. En heel de gedachte is dat die reiniging tot stand gebracht is dan wel wordt. Maar feitelijk tot stand gebracht is door de hoge priester van het nieuwe verbond. En ik noem hem nou zo omdat het gaat om twee verschillende dingen achtereenvolgens. Het een is onze verlossing als zodanig. Het een is het feit dat we wedergeboren zijn, dat we nieuwe schepping geworden zijn in Christus door geloof enzovoort. Maar zoals ze zegt, dat is niet de verantwoordelijkheid van de functie van de hoge priester. Niettemin, de Heer Jezus Christus heeft dat tot stand gebracht. Overigens toen hij nog geen hoge priester was. Maar het punt is vervolgens dat wij nu weliswaar kinderen God zijn, maar aan de andere kant nog steeds zondaren. Nou, er komt vanzelf een eind dan, dus dat is het probleem niet. En tegen, ja, nou goed, dat wil zeggen tegen de tijd dat we naar de hemel gaan, met de populaire uitdrukking, zijn we inderdaad verlost van een zondig lichaam. Ik bedoel, in dit lichaam gaan we niet naar de hemel, om de populaire uitdrukking dan nog maar een keer te gebruiken. Dat begrijp je toch? Dus dan wordt het zondige vlees afgelegd, dus verder geen enkel punt. Dat lost zich wel op. Maar waar het om gaat, is om de tijd daartussenin. Vanaf dat wij wedergeboren zijn, gaat het over de dagen die ons resten in het vlees. Daar waren we vorige keer dus weer even. Toch? En de gedachte is dat we nu nog steeds zondaren zijn. Dat we onze tijd in hoge mate vullen met het doen van dode werken. Ik had niet willen zeggen zondigen, maar het is echt hetzelfde. Maar goed, ja. Maar dat is nou eenmaal zo, hè. Daar vullen we onze tijd voor een belangrijk deel mee. Maar de aardigheid is nou juist dat dat ons niet belet om God te dienen. Dat laatste namelijk zouden we doen, God dienen. En het verschijnsel dat wij zondaren zijn, zou ons daarbij in de weg staan. Maar dat is maar in beperkte mate waar, want, is de Bijbelse gedachte, het staat onze open relatie met God alleen in de weg wanneer die zonden onze gewetens zouden verontreinigen of belasten. Dan zouden we met schuldgevoelens, laat staan schuldcomplexen, zitten tegenover God. En dus slechts met moeite tot hem komen, tot hem naderen, ook met evenveel moeite over hem spreken enzovoorts. Ik geloof dat ook het probleem is waarom zo weinig gelovigen gewoon met gemak verantwoording afleggen van de hoop die in hen is. Dat is niet uit schaamte, denk ik, maar omdat ze zich niet recht voelen staan tegenover de Heer. Om een of andere reden. En dat komt weer door een gebrek aan kennis van deze eenvoudige Bijbelse waarheden overigens. Maar goed, het punt is nu dat wij wel degelijk God zouden dienen. Hoewel wij zondaren zijn. Maar het zou ons niet hinderen, staat er, want wij zouden ons bewust zijn dat onze relatie met God tot stand gekomen is door de Heer Jezus Christus. Maar dat onze relatie met God ook in stand gehouden wordt door de Heer Jezus Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Want de functie van de hoge priester van het nieuwe verbond is het in stand houden van de gemeenschap tussen God en eventueel de mens. Maar in ieder geval de gelovige mens. Waarmee meteen verklaard is waarom hij voor altijd en dus voor eeuwig hoge priester zal zijn. Sommigen zeggen dat is toch niet nodig. Want in de toekomst zijn we helemaal geen zondaren meer. Dan zeg ik, ach, weet je veel. De Bijbel leert wat zijn functie is. Het in stand houden van deze gemeenschap. En het continueren van de communicatie. Wat heb ik nou weer een moeilijk woord. Nou goed, maar in ieder geval het in stand houden van de communicatie tussen God en ons. En al waar geleerd wordt dat hij dat doet. En waar hij dat ook doet tot in alle eeuwigheid. Is er dus wat dat betreft niks meer om ons zorgen over te maken. En daar gaat het maar om. Dat we van die zorg verlost zijn en onze gewetens ontlast zijn. Dat is de gang van zaken. En zo blijft het dus ook inderdaad altijd. Vandaar dat deze hoge priester van het Nieuwe Verbond ons inderdaad beschreven wordt als wat ik altijd noem het hoofd van dienst. Want dat is wat hij werkelijk is. Hij is degene die de dienst aan God regelt. Die dus zijn werk in ons doet, in onze harten. En hij kan dat doen omdat hij zelf onze harten gereinigd heeft van dit kwade geweten. En we zouden ons van deze gang van zaken dus inderdaad bewust zijn. En we zouden ervoor waken om steeds opnieuw onze zonden te gedenken. En onze zonden gedenken, dat is niet helemaal hetzelfde, maar het is bijna hetzelfde als het beleiden van onze zonden. Want hoe dan ook, het beleiden van zonden is in elk geval het gedenken van zonden. Gedenken van zonden is nog niet altijd het beleiden daarvan. Ik moet er echt iets aan toevoegen voor degene die dat dan niet helemaal begrijpen. Ik ben van mening dat waar wij een verontreinigd geweten hebben, waar wij ons schuldig voelen, schuldgevoel, wel, dat is een kwestie van gevoel, en waar we ons schuldig voelen tegenover de Heer, is er maar één ding wat wij direct daaraan zouden kunnen doen, en dat is onze zonde belijden. Wel degelijk. Maar we zouden bij dezelfde gelegenheid de Heer vervolgens danken voor de vergeving die wij van hem ontvangen. En feitelijk al hadden ontvangen. Maar als we het al ontvangen hadden, kunnen we natuurlijk ook meteen danken voor de vergeving waaruit wij dagelijks mogen leven. En ik citeer maar weer Efeze 1, want die ken ik het beste uit hoofd, denk ik. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. En niet naar de rijkdom van onze belijdenis, maar naar de rijkdom zijner genade. Toch? Waarmee hij overvloedig is geweest over ons. In alle wijsheid en voorzichtigheid in de zin van verstand, of hoe het dan maar anders vertaald wordt. Maar in elk geval, dat is dus gebeurd en daaruit zouden wij leven. Wij hebben dat. En er is niks mis om daarvoor te danken. Want de aardigheid is, als wij danken voor de vergeving die wij ontvangen hebben, dan geschiet geen gedachtenis van zonde, maar geschiet gedachtenis van de rijkdom zijner genade. En bij nader inzien, Efeze, dezelfde bladzijde, maar inmiddels wel Efeze 2, zegt dat wij juist daarom uit genade zijn zalig geworden en daarom ook uit genade leven, opdat hij zou betonen in ons en door ons de uitnemende rijkdom zijner genade. Nou, Bijbelse waarheid. En het is die waarheid die hier in Hebreeën 10 beschreven wordt. En dus neem ik die draad maar weer op. Gaan we even verder. Daar staat dan vers 3. Maar nu geschiet in dezelfde, dat wil zeggen in het brengen van al die offers op grote verzondag, jaar in jaar uit, geschiet alle dagen weder een gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Helaas moet dat soms uitgelegd worden, maar dat kun je mij beter niet laten doen. Maar ik zou niet weten hoe je met bloed van stieren en bokken zonde zou moeten wegwassen. Ik bedoel, hè? Toch? Het zal toch duidelijk zijn dat dat niet kan? Nou goed. Hoe dan wel? Maar dan wordt die moeilijk. Nou wordt het echt moeilijk. Nou, niet echt, maar het wordt moeilijk omdat wij dikwijls onvooropgestelde gedachten hebben al, die wij graag lezen of met gemak lezen in het nu volgende schriftgedeelte. Er staat namelijk, daarom, omdat namelijk het bloed van stieren en bokken de zonde niet kan wegnemen, en omdat door de wet geen rechtvaardiging van zonde is, enzovoorts. Daarom zegt hij, de Heer Jezus namelijk, de Messias. Hij zegt iets, waarna woorden volgen uit Psalm 40. Want die woorden zijn al lang in het Oude Testament opgetekend. Woorden die gelegd worden in de mond, en anders in het hart, maar in de mond van de Heer Jezus, terwijl hij kwam in de wereld. Want dat staat er. Komende in de wereld, terwijl hij bezig is in de wereld te komen, of bij de aanvang van zijn komst, zegt hij, en dan volgt een citaat uitgebreid uit Psalm 40. Maar wie is degene die hier komt in de wereld? Ik zei, de Heer Jezus. En dat is correct, maar daar ontstaat ook het misverstand. Want ik had moeten zeggen, die hij is de hoge priester van het nieuwe verbond. Daar gaat het immers over. Wat Aaron kon doen, of wat Aaron deed, leidde niet tot de reiniging van het geweten. De hoge priester van het oude verbond kon nimmer meer heiligen degenen die daartoe gingen. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken, zoals behandeld door de hoge priester van het oude verbond, de zonde wegnemen. Maar opdat de zonde zouden worden weggenomen, kwam iemand anders in de wereld. Wie dan? Wel, niet Aaron naar Jezus, maar niet de hoge priester van het oude verbond, maar de hoge priester van het nieuwe verbond. En wat ik nu zeg is van belang, want wanneer kwam de hoge priester van het nieuwe verbond in de wereld? Bij zijn opstanding. Maar ja, dat staat in de voorgaande hoofdstukken uitgebreid besproken. Met andere woorden, hier wordt niet gesproken over de geboorte van de Heer Jezus, maar hier wordt gesproken over de opstanding van Christus en daarmee de verschijning in de wereld van de hoge priester van het nieuwe verbond. Heb je dat? Want bij de geboorte van de Heer Jezus verscheen er geen priester. Toen werd er een erfgenaam van de troon geboren uit Juda en uit het huis van David. En het is openbaar dat Mozes niets gesproken heeft over Juda in verband met het priesterschap. Bijna letterlijk geciteerd uit Hebreeën 7. Er was geen priester. Er kwam wel een priester, dat was Johannes de Doper. Dat is weer een ander verhaal. Maar de Heer Jezus was geen priester. Niet naar de ordening van Aaron en zeker niet naar de ordening van Melchizedek, want dat werd hij pas na de kracht des onvergankelijke levens, staat ook in hoofdstuk 7. Met andere woorden, komende in de wereld slaat op zijn opstanding. Al weten wij dat hij zich min of meer meteen uit de wereld terugtrok. Maar niettemin, hij kwam in de wereld en hij heeft zich als de hoge priester van het nieuwe verbond ook kenbaar gemaakt. Hij begon daar al mee trouwens, voor zijn opstanding uit de dood, moet ik u zeggen. Nou, hij zei het dan in typologie, maar ik bedoel, de avond, in de nacht dat hij verraden werd, stond hij op van de maaltijd, legde zijn klederen af, omgordde zich met een linnen doek en voilà. Zie daar, betekent dat, hè? Zie daar, de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat was hij nog weliswaar niet. Dat zei hij trouwens ook. Hij zei, wat ik nu doe, dat kunt gij nu niet verstaan. Hij begon namelijk de voeten van de discipelen te wassen. En Petrus, die nogal vroom was en geneigd was wettisch te zijn, daar heeft hij nog jaren last van gehad. Net als malaria, het komt steeds weer op. Jaren later kun je mijn zoon een aanval krijgen, kreeg hij ook. Maar goed, dat is gelaten twee. Maar, ja, dat is een ziekte. Precies, ja, malaria. Maar in elk geval, Petrus die wilde dat niet. Die zei, nee, dat doe ik dan, als moet, doe ik het zelf wel. Dat is precies de wet. Toen zei de heer, nou dat kan niet. Dat gaat niet. Hij zei, je begrijpt er niks van, maar je zult het nog wel eens leren verstaan. Later. En later zou de heer echt een hoge priester zijn. Want het linnen kleed, het linnen doek, is natuurlijk een beeld van zijn priesterschap. Aardigheid is dat het vermoedelijk dezelfde linnen doek is als waarin hij gewikkeld werd toen hij gelegd werd in de kribbe. Dat is letterlijk weliswaar, hoogstwaarschijnlijk niet zo. Maar hoewel het zou best kunnen, maar overdrachtelijk is het wel degelijk zo natuurlijk. Een beeld van zijn priesterschap, daar gaat het maar om. Trouwens, heel het Johannes-evangelie door wordt de Heer voorgesteld als de komende, maar die was het nog niet, maar als de komende priester. Vandaar het beroemde hoge priesterlijk gebed. Uitgesproken diezelfde avond waarin hij opstond en zich omgordde met een linnen doek en vermoedelijk nog in dezelfde kleding. Zal me niks verbazen. Linnen. Het priesterlijke kleed officieel. Nou goed, dat maar weer even te zeggen. Maar als hier staat, ik kom, of komende in de wereld, dan gaat het over zijn opstanding. En hij heeft zich in die hoedanigheid wel degelijk aan het volk bekendgemaakt. Bovendien, de in elkaar gerolde linnen doek die men vond in het graf, is in feite niks anders dan de tulband van de hoge priester, want zo heet dat ding eigenlijk. Vertaald met hoed in het Oude Testament, de linnen hoed van de hoge priester. Opmerkelijk, hè? Daar staat het ook in het Johannes-evangelie. Die in elkaar gerolde doek. Of doek, weet je wel, van linnen. Vonden ze in het graf, hè? Toch? Weet je dat niet meer. Spreekt over Christus als hoofd. En Christus als de hoofdpriester, de hoge priester, enzovoorts. En in die gedaante verscheen hij vervolgens bij zijn discipelen, enzovoorts. Hij heeft zich kenbaar gemaakt. Hij kwam in de wereld, enzovoorts. En toen hij als hogepriester kwam in de wereld, ter gelegenheid van zijn opstanding, toen zei hij, slachtoffer en offerande, dat zijn gewoon twee synoniemen, want het gaat niet om het verschil, maar het gaat om de overeenkomst, uiteraard. Slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En nou kan ik het kort doen en de hele rest van het hoofdstuk buiten beschouwing laten, want via de typologie, en dit is typologie, is dit heel eenvoudig te verklaren. Punt 1, het idee van het offer, slachtoffers en offeranden, is dat deze offers gegeven werden, gebracht werden, dat is ook wat offeren betekent, betekent gewoon offreren, aanbieden, of eenvoudiger geven, dat deze offers ter beschikking gesteld werden aan, gewoon gegeven aan, God. En wat hij ermee zou doen, ja, dat moest hij uiteraard zelf maar zien. He? Dat is toch duidelijk, hoop ik. He? Begrijp je me goed? En ik weet dat velen van u dat al vaak genoeg gehoord hebben. Maar ik moet het in dit verband wel herhalen. Het offer spreekt niet over de dood. Als iets geofferd wordt, sterft het niet. Als iets geofferd wordt, wordt het aan God gegeven. En tot mijn grote verbazing heb ik een paar jaar geleden vastgesteld dat in Van Dalen's groot woordenboek de betekenis van dit woord offer en alles wat ermee samenhangt correct vermeld is. En dat het zo problematisch is dat gelovigen dikwijls bij offeren denken aan de dood. Behalve als het woord gebruikt wordt bij de aankondiging van de samenzang. Hallo. Want dan gaat het over de collecte. Maar sommigen zijn daar net zo bang voor als voor de dood. Maar goed, dat even terzijde. Waarmee ik toch maar geïllustreerd wil hebben dat offeren niet noodzakelijk betekent sterven. De Bijbelse gedachte is trouwens dat iets pas aan God geofferd kan worden als het eerst gestorven is. Ik zeg het nu zo eenvoudig en zo kort, maar daarmee ook zo systematisch mogelijk. Hoe langer ik erover praat, hoe moeilijker het lijkt te worden. Ik zeg altijd, hoe langer je over iets moet praten, hoe moeilijker het probleem lijkt. Want anders zou er niet zoveel aandacht aan besteed hoeven te worden. Nou, dit is geen moeilijk probleem. Er zijn heel wat zaken die aan God geofferd worden, kunnen worden, waarbij de dood totaal geen enkele rol speelt, omdat het niet van toepassing is. Ik denk van een spijsoffer, om maar eens wat te noemen. Hoezo dood? Je kunt het God aanbieden, maar de dood speelt er geen rol in. En dat is maar bewijzen van voorbeeld. De gedachte is namelijk dat voor zover dood en leven een rol speelt bij het offeren, is het een kwestie van dat alles wat het leven in zich heeft van deze oude wereld, zowel dier als mens, kan niet aan God geofferd worden, want het is voor hem onacceptabel. Het is den Heere een gruwel, of hoe dat maar heten mag. Met andere woorden, het moet eerst sterven. Het leven, dit oude leven, en wat de mens betreft zeker het zondige leven, van de dier weet ik dat nooit precies, maar het zondige leven zou er eerst uit moeten. Het moet eerst gestorven zijn, dan pas kan het geofferd worden. En dus wanneer wij nu proberen dat begrip offeren min of meer te definiëren, moeten we vaststellen dat zolang iets nog leeft, kan het niet geofferd worden en is het dus geen offer. Of nog niet. Hetgeen niet wegneemt, en dat is de enige moeilijkheid eraan, dat het levende dier wat gebracht wordt naar de priester opdat het geofferd zal worden, dat levende dier wordt soms wel degelijk al één offer genoemd. Het offer of het offerdier. Maar strikt genomen, taalkundig is dat geen enkel probleem, maar strikt genomen levert dat een probleem op. De gedachte is namelijk dat het pas echt een offer is of kan zijn nadat het eerst gestorven is. En dan moet er nog een en ander aan voorwaarden voldoen om geofferd te kunnen worden. Maar moet eerst dood zijn, in elk geval. En uitzonderingen dagen later, want uitzonderingen kun je altijd vinden. Maar dan moet ik weer een uitzonderlijke verklaring geven, dus het schiet ook niet echt op. Maar uitzonderingen daar gelaten, het offerdier werd ook niet gedood op het altaar, maar bij het altaar. Voor het altaar, in de zin van het moest sterven, opdat het geofferd zou kunnen worden. Maar de slagbank is niet hetzelfde als het altaar. Het is eerst de slagbank en dan pas het altaar. Dat was onder het Oude Testament zo. En het is onder het Nieuwe Testament ook zo. Alleen gaat het dan maar om één offer. Namelijk dat van de Heer Jezus Christus. Die stierf. Nou ja, laat ik het zo anders zeggen. Die kwam in gelijkheid des zondige vlees. Dus moest hij dat eerst afleggen. Die voor ons tot zonde gemaakt werd, dus moest hij eerst sterven. Maar dat is wat hij deed om vervolgens zichzelf te offeren. Dan wel om vervolgens geofferd te worden. Na zijn kruisiging, heb je dat nog? Het offer van de Heere Jezus Christus werd pas gebracht na zijn dood. En wat offerde hij dan? Wel, zegt ditzelfde vers, zichzelf, namelijk zijn lichaam. Zichzelf staat in de voorgaande hoofdstukken al een paar keer. En hier staat zijn lichaam. Heb je dat? Dat wil zeggen, onder het oude verbond werden offerdieren, onder andere dan, maar zeker op Grote Verzoendag, aan God gewijd nadat zij gestorven waren, is de normale gedachte. Maar de Heer Jezus zegt, dat hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Zodat toch de gedachte is dat deze offers van het Oude Testament, die aan God gebracht worden, nadat ze de dood achter zich hadden overigens, dat deze offers die op het altaar gelegd werden en voor God bestemd waren, dat deze offers een beeld zijn van het lichaam van Christus, dat de dood achter zich heeft en dat voor God bestemd is. Waarna hij ziet wat hij ermee doen zal. Heb je dat nog? Want om dan we moeten nodig pauzeren. Maar dan zou ik het in één zin zeggen. Heel de gedachte is dat de Heer Jezus zichzelf geofferd heeft nadat hij volmaakt gesteld was, nadat hij geleden had en gestorven was, en feitelijk nadat hij uit de dood opstond, als ik het langzaam vertel. Maar heeft hij zichzelf geofferd en heeft hij gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen, o God, Dat is wat het offer zou doen, de wil van God volbrengen. Het wordt daartoe aan God ter beschikking gesteld. En de Heere Jezus, de Zoon des Mensen, de mens, de Heere Jezus, heeft zichzelf ter beschikking gesteld voor deze dienst. Daartoe moest hij echter eerst sterven, maar nadat het gebeurd is, heeft hij zichzelf inderdaad ter beschikking gesteld en God heeft dat offer aanvaard. Niet zijn dood, maar zijn leven. Heb je dat? Het levende offer van de Heere Jezus Christus, de levende Christus, die in de dienst van God gesteld is. Want hij heeft zich daartoe beschikbaar gesteld en daarmee ook zijn lichaam. En de eenvoudige gedachte is dat waar wij zijn lichaam zijn, zijn wij dus door dit eenmalige offer van Christus ook inderdaad in de dienst van God geplaatst onder het nieuwe verbond. Heb je dat? Nou, dat is dus een heel praktische aangelegenheid waar het hier over gaat. En we zullen ons realiseren dat de Heer Jezus leeft tot heerlijkheid des Vaders, Romeinen 6, vers 6 of zoiets, hè? Maar Romeinen 6. Hij leeft tot heerlijkheid des Vaders, maar waar wij zijn lichaam zijn, zouden wij leven tot heerlijkheid des Vaders. En waar hij wandelt in nieuwheid des levens, zouden wij in nieuwheid des levens wandelen. Waar hij gezegd heeft, zie ik kom om uw wil te doen, o God, zouden wij tot hem naderen en zeggen, zie hier ben ik hier, ik wil uw wil doen. En zouden wij dus onze lichamen stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Want dat is onze logische godsdienst. Met de woorden natuurlijk uit Romeinen 12, de eerste vers. Nou goed, daar laten we het eerst bij, want we gaan eerst pauzeren. Wij proberen weer terug te gaan naar Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10, waar we waren bij vers 5. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offer hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Uitspraken over slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, vinden we niet alleen in Psalm 40, waaruit hier geciteerd is, maar ook vele andere plaatsen. In mijn Bijbel staan trouwens nogal wat tekstverwijzingen eronder, naar Jesaja 1, Jeremia 6, Amos 5 enzovoorts. Want er zijn inderdaad nogal wat plaatsen in het Oude Testament zelf waar staat dat die slachtoffers of die offers van het Oude Verbond door God niet gewild waren. Tegenwoordig, door de moderne theologie, wordt het zo uitgelegd als van, nou ja, Israël heeft wel heel die offerdienst, maar dat is niet omdat God het gegeven heeft, maar omdat Mozes het heeft ingevoerd en die heeft dat geleend van de Egyptenaren. Of de andere variant is, nee, het is pas veel later ingevoerd, pas in de Babylonische ballingschap. Het is dus geleend van de Babyloniërs, maar die hebben het weer geleend van nog oudere beschavingen, want zo heet het dan, een beschaving. Hoe ruw het ook is, het is altijd glad geschaafd. Maar goed, nog oudere beschaving, nou, dan komt het toch weer uit Egypte, dus het blijft hetzelfde verhaal. Maar zo van God heeft het niet gewild, maar heeft het dan een poosje zo een beetje toegelaten. Nou goed, dat is dus zo'n hardnekkig misverstand. Het punt is namelijk dat God het niet gewild heeft in de zin van, God heeft nooit het plan gehad om via dit soort offers en via deze oud-testamentische instellingen de mens te rechtvaardigen. Of te reinigen van een kwaad geweten of hoe dan ook maar. Dat is nooit het doel ervan geweest. De enige die dat de mens heeft willen wijsmaken was ook niet God, was de duivel namelijk. En ik kom als vanzelf weer bij de tuinslang terecht. Natuurlijk. De slang in de hoofd, die zei, je moet eten van de boom. De kennis is goed en is kwaad, dan zul je worden als God. Hetgeen in beeld is van, je moet leven onder de wet. Kennis van goed en kwaad. En dan komt het wel goed met je. Misschien. Maar dat is de weg. Maar goed. Maar je vindt het later ook terug. En feitelijk, de Heer Jezus zelf zegt dat leven onder de wet in hoge mate satanisch van oorsprong is. Sorry, maar er staat nou eenmaal gewoon in de schrift. Nou goed. Maar het punt is dat deze offers van het oude verbond heeft God niet gewild. Dat staat inderdaad op vele plaatsen, maar wel in een bepaalde context. En de context is hier zo zonder meer duidelijk en geldt met terugwerkende kracht in elk geval voor alle oud-testamentische uitspraken die aangaande. De gedachte is, God heeft het oude verbond niet gewild, maar God heeft het oude verbond gegeven als beeld van het nieuwe. En Israël heeft het oude verbond wel gewild, laat ik dat er dan bij zeggen. Maar goed, het is een uitbeelding van het nieuwe. En dat staat hier ook. Er staat niet, slachtoffer en offerande heb jij niet gewild. Punt. Zo van, daar kunnen we er ook wel mee ophouden. Maar er staat, slachtoffer en offerande heb jij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Zo van, het een is een beeld, een type voor afschaduwing van het andere. Je mag die dingen dus niet van elkaar loskoppelen. Want dan hou je geen Bijbelse waarheid over. Dat is hetzelfde is ook het geval bij, ik meen dat het Romeinen 10 is, waar staat, het einde der wet is Christus. En dan kun je natuurlijk daar ophouden met lezen en zeggen, nou dan leven wij niet meer onder de wet en dan kunnen we doen en laten wat we willen, punt uit. Maar zo staat het er niet. Er staat, het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Niet omdat de eerste helft niet waar zou zijn. De eerste helft is wel waar, maar verzuimt het doel te vermelden. En wij zijn verlost van de wet. Het einde der wet is inderdaad bereikt. Het einde der wet is Christus. Maar dat is niet het doel. Het doel is de rechtvaardiging van ieder die gelooft. En dus van ieder die niet werkt. Maar gelooft in hem die zondaar rechtvaardigt. Enzovoorts. Maar geloof ik dat Romeinen 4 weer was. Nou, hoe dat ook zei, hier staat slachtoffer en offerande heb jij niet gewild. Nee, dat is waar, maar als het ophoudt is er ook geen belang mee gediend. Ik bedoel, dat leidt ook tot niks. Of men dat nou wel of niet doet, het leidt tot niks. Want de wet heeft geen kracht. En is dus zelfs onnuttig door haar zwakheid. Staat ook, stond dat hier, deze bladzijde? Nee, een paar hoofdstukken eerder. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om dus zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Het dient namelijk tot niks. En Paulus schrijft aan de Galaten, in Christus heeft nog wet, enige kracht, nog vooruit, nog besnijdenis. Dat betekent allemaal niks. Sowieso niet. Buiten Christus ook niet, maar in Christus ook niet. En daar gaat het maar om. Maar slachtoffer en offerande heb jij niet gewild. Nee, maar het punt is dat de wet de schaduw heeft de toekomende goederen. Vers 1, het was al gezegd. En dus de slachtoffer en offerande voor de zonde, in het bijzonder ook die van Grote Verzoendag, zijn een schaduw, een type, een voorafschaduwing dus, een aankondiging dus van wat later zou komen. Christus, inclusief zijn lichaam. En dus gewoon het lichaam van Christus. Vandaar dat tot ons gelovigen gezegd wordt dat wij, nu wij wedergeboren zijn, namelijk vanwege de ontfermingen Gods, Romeinen 12 dus, onze lichamen zouden stellen, want wij zijn leden van het lichaam van Christus, en wij zouden dus onze lichamen stellen, dus iets officieels te beschikken stellen tot levend. Niet opdat het zou sterven, maar levend omdat het levend gemaakt is. Romeinen 6, dit was Romeinen 12, maar Romeinen 6 zei het al. De gedachte is namelijk dat wij met Christus gestorven zijn, maar dat wij door geloof in hem deel hebben gekregen aan zijn leven. Het is dus Christus die onze sterfelijke lichamen levend gemaakt heeft. En onze lichamen zijn van nature voor God dood, enzovoort. Niettemin worden ze beschouwd als levend, omdat het leven Gods daarin woont. En wij zouden dus onze levende lichamen, wel degelijk levend, voor God, levende lichamen stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Ik heb trouwens wel eens prediking gehoord, en u weet, ik hoor maar zelden prediking. En vroeger hoorde ik wel veel prediken, maar over het algemeen toch wel mooi Bijbel, zal ik maar zeggen. Maar ik heb wel eens horen prediken over die tekst en er werd gezegd, zie je wel, je moet dus heilig leven. En je moet God wel behagelijk leven en goed je best doen. En dan ben je weer precies terug bij af. Want de gedachte daar is niet dat wij heilig moeten leven, of dat we God ons best zouden moeten doen om God wel behagelijk te zijn. Dan moet je trouwens ook zeggen dat we dan ons best moeten doen om te leven. Nou, dat kan niet. Leven heb je of heb je niet. Maar ik bedoel, je kan het niet zien, niet zorgen dat je het zelf krijgt. Het punt is gewoon, er wordt vastgesteld dat wij levend zijn, dat wij heilig zijn en dat wij God wel behagelijk zijn. En dat wij op grond daarvan dus onze lichamen ter beschikking zouden stellen. We zouden ons bewust zijn van dat wij voor God rein zijn, dat Hij ons gereinigd, geheiligd heeft en dat Hij ons levend gemaakt heeft met Christus. En de praktische consequentie van deze wetenschap, van dit geloof, want dat is wat het is, maar dit is wetenschap natuurlijk, hè. Ja, wetenschap is altijd geloof en geloof is altijd wetenschap. Ik begrijp de tegenstelling niet. Ja, ik begrijp de tegenstelling tussen mijn geloof en de wetenschap van iemand anders. Ja, maar dat is niet, dat is de tegenstelling tussen mij en iemand anders. Maar niet de tegenstelling tussen geloof en wetenschap, want het is volstrekt hetzelfde. Ik hoef het toch niet uit te leggen. Er is geen verschil tussen. Maar goed, deze wetenschap, dit geloof dat wij levend, heilig, volmaakt, God onberispelijk zijn, heeft als consequentie dat nu wij dat zijn, wij dus onszelf ter beschikking zouden stellen aan God. Waar wij heilig zijn en onberispelijk, zonder vlek of rimpel, zijn wij het ideale offer. Lees maar naar het Oude Testament, wat geofferd moest worden, of zou worden, moest wel degelijk volmaakt zijn. Onberispelijk, mocht geen bot van het dier gebroken worden, het moest perfect zijn. Hetzelfde geldt voor de priesters, want als priesters geboren zijn is nog één ding, maar als ze niet, als ze een lichamelijk gebrek hadden, deze priesters, dan mochten ze toch de priesterlijke functie niet vervullen. Ze leefden trouwens wel van de tienden van het volk die bestemd waren voor de priesters, maar priesterlijke verantwoordelijkheid mochten zij niet dragen, want ze waren niet volmaakt. Dat lichamelijke gebreken. Je moest dus wel door de keuring. Waar het voor nodig was, puur voor de, vanwege de typologie. De meeste gebreken van een mens verhinderen hem niet om eenvoudige priesterlijke werkzaamheden te verrichten. Toch? Nee, voor zover priesterlijk werk bestaat uit het spreken van het woord Gods, heb je alleen je mond maar nodig. En als je bij wijze van spreken je hele lichaam verlamt, dan beweegt altijd je hoofd nog. Toch, dat is zo, hoor. Dan kun je altijd nog spreken. Dat is namelijk zo. Nou goed, daarom, je moet wel heel wat mankeren weer niet kunnen. Maar het punt is gewoon, men mocht niks mankeren, want men zou slechts de Heer kunnen dienen wanneer men volmaakt is. Overigens niet naar de uitwendige mens, maar nu naar de inwendige mens. En waar ons inwendige mens, onze gewetens gereinigd zijn, zijn wij beschikbaar om God te dienen. En daartoe zijn we als schepselen zo zonder meer geroepen. Dus daar hoef ik verder niks van te vertellen, maar dat is waar het over gaat. Zodat de reiniging van ons geweten niet het doel is van het werk Gods of het doel van ons geloof of iets dergelijks. De reiniging van ons geweten is de voorwaarde voor onze dienst aan God. Dat moet dus eerst gebeuren. En soms denk ik dat zoveel christenen zoveel doormaken. Dikwijls ook wanneer ze nog jong zijn. Opdat ze zo snel mogelijk zouden leren te leven vanuit de genade Gods en dus vanuit vergeving enzovoorts. Te leven met een gereinigd geweten. Want het is één ding om te weten dat de Bijbel het zo leert, is een ander ding om je dat eigen te maken en daaruit te leven. Zodat ook in de praktijk onze gewetens niet verontreinigd worden door onze zonden. Dat vereist nogal wat oefening, hoor. En die oefening die staat de Heer ons toe, laat ik het zo zeggen. De beproeving van ons geloof is in hoge mate daarop gericht. Nou ja, in de eerste plaats. Maar men zou dat moeten leren en voor de rest van zijn leven heeft men het dan geleerd. Dat is meestal zo dan, denk ik. Voor zover ik het kan nagaan. Maar het is ook zoals het zou moeten. Nou goed, dat is wat we in ieder geval in deze hoofdstukken zouden leren. Maar er staat al, slachtoffer en offer aan heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En dan nog een keer, brandoffer en voor de zonde, offer voor de zonde, hebben u niet behaagd en toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. En tot zover nog steeds geciteerd op Psalm 40. En de gedachte wordt dus twee keer gezegd, hè? Namelijk, geen offers, maar mij, namelijk mijn lichaam. Of, offers hebben u niet behaagd, maar ik kom om uw wil te doen, o God. Maar ik kom, dat wil ik zeggen, ik en mijn lichaam, inclusief mijn lichaam uiteraard. En de offers volbrachten niet de wil van God, maar Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, volbrengt wel degelijk deze wil van God. En daarna wordt het nog een keer gezegd, maar nou niet geciteerd uit Psalm 40, maar nou als commentaar van de schrijver van de brief. Namelijk, vers 8, als hij tevoren gezegd had, want het is tevoren gezegd, het is Psalm 40 namelijk. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffer en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd. Dan zegt Paulus hier, denk erom, dat zijn die offers die naar de wet geofferd worden. Het gaat om heel het oude verbond. Maar daarna was het tevoren gezegd, toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En dat is nou de derde keer dat het er staat. En nu wordt als commentaar gegeven door de apostel, dat op deze wijze en met deze woorden God het eerste wegneemt om het tweede te stellen. Hetzelfde stellen van uw lichaam stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk. Of hetzelfde stellen ook als van tot zoon stellen. Stellen is een officiële handeling. Beschikbaar stellen. Er is ook geen ander woord wat we dan gebruiken. Beschikbaar stellen. Maar wat de apostel hier dus zegt in vers 9, is dat deze uitspraken uit Psalm 40 geen ander doel hebben dan het eerste weg te nemen en het tweede te stellen. Niet de offers, maar ik. Niet de offers, maar mijn lichaam. Gij hebt mij het lichaam toebereid, enzovoorts. En de interpretatie van Psalm 40 houdt dus in dat God het oude wegneemt en het nieuwe voor in de plaats stelt. Hij zou deze offers wegnemen, hij zou het oude verbond beëindigen om daar een nieuw offer en een nieuw verbond voor in de plaats te stellen. En waar het offer van het nieuwe verbond werkt, is het er maar één. Dat van Christus namelijk. Let op, de levende Christus. We hebben het niet over zijn dood of over zijn kruisiging. We hebben het over de hoge priester van het nieuwe verbond. Die dat werd bij zijn opstanding uit de dood. Die toen dus bij zijn aanstelling tot de hoge priester iets moest hebben om te offeren. En wat offerde hij? Zijn lichaam. Ons dus. Jazeker. Ons. Hij stond op uit de dood, hij werd tot priester gesteld, waarom hij ook iets moest hebben om te offeren. Dat is dan Hebreeën 5, geloof ik, en later nog een paar keer. Nou ja, ik blader even wat over het zo zie staan, maar ik zie het zo gauw niet staan, dus ik laat het maar even wat het is. Lees die hoofdstukken maar eens door, hè. Maar het staat er dan. Hij moest ook wat hebben om te offeren, en wat heeft hij geofferd? Zichzelf. En dan zeggen we, ja, maar hij was toch een hoge priester, de hoge priester offert toch niet zichzelf? Dan zeg ik het anders, dan zeg ik, wat offerde hij? Zijn lichaam. En daarmee ons. En dat is van belang voor ons te weten, want het betekent dat er voor ons gewoon geen keuze is wat wij zouden doen. Zeker wat wij zouden doen om onze relatie met God recht te maken, correct te maken, is dus dit offer van Christus aanvaarden. En ik zeg niet dat je dus tot geloof moet komen in de dood en opstanding van de Heer Jezus. Ik zeg dat je dit offer van Christus moet aanvaarden en dus moet accepteren dat je gesteld bent in de dienst van God onder het nieuwe verbond. En dat is in ieder geval niet onder de wet. En verder, het is dienst. Met recht op ontbering. Nou ja, dat zei de sergeant tenminste. Nou, het was een wachtmeester bij nader inzien. Maar vooruit. Hè? Maar toch, dat is wat het is hoor. En daarom gaat de apostel hier zo uitgebreid op deze dingen in. Aan het einde eigenlijk van zijn uiteenzetting hier in deze Hebreeënbrief. Hij neemt het oude weg om het nieuwe te stellen. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Het is een algemeen beginsel. Maar het komt tot uitdrukking in deze Psalm 40 in de uitspraak. Offers heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En ik ben nog steeds niet naar Psalm 40 toegegaan, eenvoudig omdat dat weer zoveel tijd kost. Maar er wordt nog veel meer uitgelegd zelfs over het oude verbond, tempel, tabernakeldienst, als beeld van de bediening van Christus nu in onze dagen. Misschien dat ik daar dan een volgende keer op terugkom, dat weet ik nog niet. Maar kijk, dat deze conclusie die wij nu getrokken hebben onbekend is, dat deze gedachtegang onbekend is, dat weet ik. Tuurlijk is die onbekend. Bij nader is, ik heb hem nog nooit ergens zo gelezen. Maar dat is het. Maar dat hij correct is, mogen blijken uit het volgende vers. Want daar staat: in welke wil wij geheiligd zijn. De Heer Jezus kwam om Gods wil te doen. Namelijk om zich, namelijk om zijn lichaam te offeren en dus te stellen in de dienst van God. Daarmee is verklaard hoe wij dan in deze wil geheiligd zijn. Let op, er staat niet dat het dus de wil van God is dat wij geheiligd worden. Dat staat er niet. De gedachte is dat deze wil, die de Heer, wil Gods, die de Heer Jezus volbracht heeft, dat wij door de uitvoering van die wil door de Heer Jezus, dat wij daardoor geheiligd zijn. En daarmee dus geplaatst zijn in de dienst van God. Ik weet niet of u het artikel van Roosendaal in onze laatste circulaire nog in gedachten hebt. He? Daarin zette de man uiteen wat dat eigenlijk is, geheiligd worden. En hij maakte de vergelijking met een politieagent, met iemand die tot politieagent wordt gesteld. En dat is toch ongeveer die in de dienst gesteld wordt. Dat wil zeggen, de man is politieagent niet omdat hij als politieagent functioneert, maar hij is politieagent omdat hij daartoe is aangesteld, zwart op wit. Er is ook een papieren brief van, ongetwijfeld. Dat begrijp u toch? En de man is niet veranderd, maar hij heeft alleen nou een pet op. Of misschien zelfs dat niet. In bed niet, denk ik. Zo lastig, hè. Maar vooruit.